brand op bevel van Nero zelf aangestoken was. Dus om het gerucht uit te roeien, vond Nero schuldigen uit en bedacht hen met de meest afschuwelijke straffen. Hen die het volk christenen noemde. Gehaat wegens hun schanddaden.
Ave, welkom terug luisteraar. Vandaag zitten we op de Vaticaanse heuvel in een paardenrenbaan, het Circus van Nero. De zinderende zon brandt op de marmeren tribunes en die gonzen van opwinding. Sommige Romeinen schouwen toe met afgrijzen en anderen met sadistische nieuwsgierigheid. Want op het programma geen paarden vandaag. Ginder staat de keizer zelf als een wagenmenner. We hadden hem bijna niet herkend. De menigte houdt de adem in, terwijl de veroordeelden naar het midden worden geleid. Ze zijn gekleed in dierenhuiden. Hun gezichten vertonen angst, maar ook vastberadenheid. Oh, nee, eigenlijk wil ik dit niet zien. Het is weerzinwekkend. De arme drommels worden verscheurd door wilde honden en ginder worden er 3 gekruisigd. Deze mensen hebben een zware prijs betaald voor hun geloof. En nu, worden er levend in brand gestoken.
Om te dienen als nachtverlichting wanneer de dag verstreken was. Hoewel ze duidelijk schuldig waren en het verdiende om gestraft te worden als illustratie van de gevolgen van criminaliteit, hadden mensen medelijden met de slachtoffers. Omdat ze niet werden omgebracht in het algemeen belang, maar vanwege de wreedheid van 1 persoon.
Volgens Tacitus, geen liefhebber van de man, was die wrede persoon dus Nero. Dit was een van de eerste vermeldingen van christenen in een heidense bron. In het jaar 64 brandde Rome af. En in de stad liepen wel wat christenen rond. En dat was praktisch, want die konden voor Nero dienen als bok, beladen met alle zonden van Israël. Begin jaren 60 heeft het christendom zich naar Rome verspreid. Dat komt omdat 2 van Jezus' 12 apostelen hier zijn beland. Petrus en Paulus. Paulus, die kennen we van de Bijbel, met zijn brief aan de Romeinen, een brief aan de christelijke gemeenschap. Hij verspreidde het geloof door het Rijk. En hij maakte daarbij volop gebruik van zijn Romeinse burgerrechten. De stadsbestuurders van Filippi wees hij erop dat ze hem daarom niet hadden mogen slaan. In Jeruzalem maakte hij zijn status bekend om een geeseling te voorkomen. En hij beriep zich op de wet om in Rome bij de keizer zelf verhaal te kunnen gaan halen. Volgens de christelijke geschiedschrijving werd hij echter net het slachtoffer van de keizer, samen met Petrus. Net omdat Paulus een burger was, werd hij netjes onthoofd. Petrus, die was dat niet. En hij werd daarom gekruisigd als een slaaf, hier in dit circus, ter vermaak van ons, de ramptoeristen. En om te spotten met de kruisiging van zijn grote voorbeeld, Jezus, deed Nero er een schepje bovenop. Petrus werd ook gekruisigd, maar dan ondersteboven.
Christus, hun naamgever, had onder het keizerschap van Tiberius door de procurator Pontius Pilatus de doodstraf ondergaan. Nadat het verderfelijke bijgeloof voorlopig onderdrukt was, dook het voortdurend op verschillende plaatsen weer op. Niet alleen in Judea, de oorsprong van het kwaad, maar ook in de stad Rome, waar alle slechte en verderfelijke cultussen van overal bijeenkwamen en vereerd werden. Eerst werden zij die bekend hadden voor de rechter gebracht. Vervolgens werd op hun aanwijzen een enorme menigte veroordeeld. Niet zozeer omwille van de brandstichting van de stad, maar om hun haat tegen het menselijke ras.
Zoals Tacitus het beschrijft, komen in Rome culturen en godsdiensten samen, van overal en nergens, om hier à la carte beleden te worden. Dat wordt ons onderwerp van vandaag. De relatie van de oude goden met dat nieuwe groepje dat net in Rome is gearriveerd. De christenen. Sommige christenen zijn al voor de rechter gebracht.
Wat ze niet doen, de Romeinse overheid, is op zoek gaan naar christenen. Dus ze gaan wel christenen aanklagen wanneer individuen zeggen van hey, deze persoon is christen, ik wil een aanklacht indienen. Maar het is niet de Romeinse overheid die dat gaat doen, die gaat zoeken. Tot de derde eeuw na Christus is die christelijke gemeenschap zo'n kleine groep dat we eigenlijk in de gewone teksten, bijvoorbeeld papieren uit Egypte waar je echt de gewone brieven en zo hebt, of opschriften, je kan die christenen niet herkennen.
Voor ons verhaal van vandaag zijn we gezegend met de hulp van Sophie Remijze, docent oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Jezus, de charismatische new kid on the block, of voor de Joden, de rabbi Yeshua HaNazri, die stierf ongeveer 30 jaar voor onze horror-executies van zo net. Hij werd geboren in Judea, een provincie van het Romeinse Rijk in Palestina, onder controle van Herodes de Grote, een vazalkoning, zeg maar, van de Romeinen. Daar verspreidde Jezus zijn boodschap. En die richtte zich hoofdzakelijk op Joden, maar in zijn visie op het koninkrijk was er ook ruimte voor niet-Joden. Zo trok hij een kleine, maar trouwe groep volgelingen aan, die geloofden dat hij de Messias was, de gezalfde, in het Grieks Christos. Meer nog, hij was de Zoon van God en hij verrichtte wonderen. Op zich niet zo'n afwijkend gedrag, want wie Romeinse verhalen erop naleest, botst om de haverklap wel op een mirakel. De historische Jezus werd gearresteerd, ondervraagd en wat Romeinen wel vaker deden met rebellen, levend aan een kruis genageld. Maar zijn volgelingen, die geloven dat hij ooit zal terugkeren om de wereld te verlossen. Het idee van zo'n Messias is niet uniek voor Joden. Augustus die profileerde zichzelf ook als een redder van de wereld. In den beginnen waren het christendom en het jodendom dus geen aparte religies. Het christendom heeft juist zijn wortels in het jodendom. Maar de eerste christenen zijn dus messiasbelijdende joden. Daarstraks noemde ik Tacitus een heiden. Die term gebruiken we voor iedereen die niet de joodse of christelijke god vereert, die andere. De oude Romeinen, die we nu toch al een tijdje bestuderen, die geloofden in goden, meervoud dus. Dat heet polytheïsme. Het christendom daarentegen is monotheïstisch. Maar het heeft meer met het heidendom gemeen dan we denken. In Rome is godsdienst niet in steen gebeiteld, maar continu onderhevig aan variatie en verandering. Op een munt vinden we het hoofd van Augustus met daaronder Zoon van God. En er waren ook heidenen die geloofden dat één God prominenter was, een favorietje dus, en dat alle anderen daar manifestaties van waren. Dat heet dan henotheïsme. Hen is het Grieks voor één. Die andere goden werden dan niet volledig vergeten. Vergelijk het met onze katholieke bomma, die haar eigen favoriete heilige vereert, zonder onze Lieve Heer uit het oog te verliezen. Kortom, heidenen en christenen, hun waarde en geloof liepen allemaal nog wat door elkaar. Goed, het is nu tijd om de oude Romeinse goden te leren kennen. En daarvoor moeten we van locatie veranderen. We staan in een voorportaal, gestut door 16 enorme granieten zuilen, monolieten uit één steen gehakt. En als dat al niet adembenemend genoeg is, ze zijn helemaal vanuit Egypte naar hier gebracht. Dat is 3000 kilometer, met ezels en kamelen door de woestijn en op schepen over de Nijl, zonder dat ze mochten barsten of breken. Het is hier, beste herbeginners, lang voor het bouwwerk hier stond, dat Romulus door een wolk werd gegrepen en voor altijd verdween. Nu wandelen we door twee bronzen deuren van 7 meter hoog. Het zijn nog de originele. En we zijn binnen. Ook een oude Romein moet met stomheid geslagen zijn. Ik kan het gevoel van wijsheid moeilijk beschrijven. Deze tempel is tot de centimeter wiskundig perfect. De doorsnee en hoogte zijn aan elkaar gelijk en er zou een perfecte bal in passen met een diameter van 43 meter en 30 centimeter. Als een Romein naar boven keek, dan zag ook hij de monumentale koepel van ongewapend beton. Een perfecte halve bol, ooit de grootste op aarde. Met cassettes erin, beslagen met bronzen sterren, met bladgoud. Hij stond in een schaalmodel van de kosmos, waarin God samenvalt met de natuur. Al eeuwenlang hangt hier een zweem van mysterie. Zelfs Cassius Dio, de Romeinse schrijver, wist niet zeker of dit gebouw, het Pantheon, nu gewijd was aan alle goden, dan wel aan het al, de hemel. Volgens historici wellicht het tweede. In het midden van de koepel van het Pantheon gaapt een cirkelvormig gat met een doorsnee van 9 meter, een oculus, letterlijk een oog, waardoor een zuil van zonlicht binnenvalt, gevuld met dansende stofdeeltjes. Hij werpt een cirkel op de vloer, een cirkel van wit licht. Elke verandering van lichtintensiteit geeft de stenen hier binnen een andere nuance. En niet alleen licht en lucht komen binnen, maar ook regen en sneeuw, meteen afgevoerd door een afwateringssysteem. In Rome wordt gezegd dat wanneer de stad in 410 werd geplunderd door de Visigoten, een Germaanse stam, dat hun leider Alaric dit gebouw zou hebben gespaard door zijn schoonheid. Dit is het schitterendste gebouw van Rome. Ooit heeft nog iemand hier gestaan, Michelangelo, om de moeder van alle koepels te observeren. Ontworpen door engelen, niet door mensen. En uit respect voor de anonieme architect maakte hij de koepel van de Sint-Pietersbasiliek een beetje kleiner. Iemand die minder respect had voor het Pantheon, dat was paus Urbanus de 8e van de familie Barberini. 17e eeuw. Het verhaal gaat dat hij het brons liet verwijderen om het om te smelten voor de kanonnen op het pauselijke fort, de Engelenburcht. En ook voor het immense baldakijn van Bernini, boven het altaar van de Sint-Pieters. We zien 7 grote nissen. Daarin stonden ooit beelden van goden, geflankeerd door kleinere. De Romeinse goden stamden uit diepgewortelde tradities. En sommige bestonden al duizenden jaren voor de stichting van de stad. We hebben de goden bewust een beetje genegeerd in onze reeks, zodat we vandaag ons licht is op hen kunnen laten schijnen. Bij elk bezoek aan Rome wil ik naar het Pantheon. Elke keer als ik hier kom, dan stel ik mij die bonte club onsterfelijke goden voor, die door dat grote gat daarboven elegant uit de hemel komen geparadeerd als modellen in bovenaardse creaties. En dat, ja, jammer zeg, eigenlijk, dit is onze podcast en alles kan hier eigenlijk, hè. We doen dat gewoon. Dus, herbeginner, neemt u gerust hier plaats, op de eerste rij, en dan laten we ze de revue passeren. Voor live commentaar op de catwalk gaan we over naar onze jury van dienst, Christel Verbeke en Jean Thomas.
Dag stervelingen, welkom bij onze Divine Runway. Bij ons staat de goddelijke nectar alvast te glitteren. Goden en godinnen, start your engines.
Categorie is Stairway from Heaven.
En dit Olympos Eleganza Extravaganza wordt afgetrapt door de hemelse hengst zelf. Met een stormachtig ensemble van bliksemschichten is hij de belichaming van macht, heerschappij en goddelijke bescherming. Hij heeft zijn typische adelaar op de schouder. Geen penning trouwens, die schouders, maar puur natuur. Normaal is hij minder joviaal, schatjes. Het is niemand minder dan onze Thunder Diva Jupiter.
Work it, jij heerser van alle heersers. Ik zie de bui al hangen. Volgende in de spotlight daar is zijn echtgenote. De koningin van de hemel. Een godin wier straling zelfs de zon doet verbleken. Ze draagt een gracieuze toga, in de hand een stijlvolle staf. Hoeveel pauwen zijn wel niet moeten sterven voor die veren op haar tiara? Het zijn allemaal argusogen waarmee ze haar wederhelft in de gaten kan houden. Stik jaloers is ze.
Ja hallo, hoe zou je zelf zijn als je man zich overgeeft aan eender welke god, halfgod of sterveling, man of vrouw?
Of dier. No tea, no shade. Zij is dé beschermvrouw van huwelijk en vruchtbaarheid. De glamour goddess, you know. Buig voor de godin van pracht.
Amen.
En van de trap schrijdt intussen de volgende. Oh, een doorschijnende jurk en bloemenkransen in haar golvende lokken.
Hangt daar schuim aan haar voeten?
Klopt. Op de golven van de zee is ze geboren. Val in, katzwijn, voor deze passion princess. Het is Venus. Oh, maar opgelet, wat doet ze? Kijk, ze heeft haar kleed op. Oh my god, daar komt hij uitgefladderd. Cupido, haar zoontje.
Wat een reveal. Pas wel op voor zijn pijl.
Venus is de godin van liefde en schoonheid. Niemand is zo helder aan de avondhemel. Maar, lieve meid, het is niet jouw tijd. Vrouwen komen dan wel van Venus. Mannen komen van...
Mars. Deze battleboy komt naar beneden gemarcheerd in gevechtsuitrusting.
En met een sexy helmbos.
Zijn ruige baard heeft hij voor vandaag getrimd. Deze bink straalt vastberadenheid uit en kracht. Precies zoals een god van oorlog zou moeten doen. Pas op, want dat zwaard dat is niet alleen voor de show.
En dartelend op wolkjes schrijdt onze volgende godheid in een gestroomlijnde toga... met vleugels aan zijn sandalen en op zijn helm.
Zijn dat slangen rond zijn staf?
Zeker. Hij is het symbool van handel, reizen en communicatie. Reiziger, roep hem aan. Hier is de winged messenger, Mercurius, de boodschapper der goden.
Klaar voor een feestje? Party people, put your hands in the air. Opgelet stervelingen, want deze god walst ongecontroleerd maar vrolijk de trap af met een beker wijn in de hand. Uitgedost in kleurrijke gewaden en getooid met een krans van druiven.
Dat is voor een snelle snack. Oh, dat is wel heel praktisch.
Hij draagt zijn haar in een smaakvolle man-bun, versierd met een wijnrank. Hij serveert ons wine and shine realness, deze Bacchus, god van wijn en feest. Dat belooft bacchanalen na de show.
Last but not least, met helm en schild is het deze goddess en niet voorzichtigheid die de moeder is der wijsheid.
Die straalt intelligentie en vastberadenheid uit.
Zij combineert beauty met brains als godin van kunst en strategie. Zinloos om uilen naar haar te dragen. Er zit er al één op haar schouder.
Forever virgin, here is the wisdom warrior, Minerva. Spill that intellectual tea, girl. Beste kijkers, dit was het voor onze Godwalk. Fijn dat jullie erbij waren.
Over naar jou, Jonas.
Ja, dankjewel Christel en Jean. Dat was sickening. Zoals bij onze aflevering over de keizers voegen we bij de show notes een lijstje met de bekendste Romeinse goden en hun portefeuille, hun domein, samen met hun Griekse tegenhangers. Want het Romeinse Pantheon lijkt wel een kopie van het Griekse, maar dan gewoon met andere namen. Niet alleen Zuid-Italië was doordrenkt van Griekse invloed, maar ook Sicilië en Toscane. Jupiter, die leek verdacht veel op Zeus. En dus noemden ze hem Zeus, of Jupiter, of Zeus-Jupiter. Toch bleven de Romeinse goden hun eigen betekenis hebben. Aanvankelijk waren ze eerder noumina, natuurkrachten, eerder dan mensachtige, zoals de Griekse. Romeinse religie was vaak lokaal gebonden. Jupiter zag er in elke tempel wel wat anders uit. Ook gebeurde het dat de goden die bij de Grieken niet echt populair waren, dat wel werden in hun Romeinse vorm, zoals bij Vulcanus, de Romeinse variant van Hephaistos, of Mars, die van Ares. De Romeinen waren dus niet vies van een beetje religieuze uitwisseling. In twee richtingen trouwens. In onze streken namen de Kelten van alles over van de Romeinse cultuur. Maar de Romeinen stapelden de nieuwe goden bovenop de bestaande, aan wie ze offers en feesten bleven wijden. Mettertijd bevatte hun kalender zoveel goden dat ze van sommigen enkel nog de naam kenden en it est, that's it. Interessante observatie, in tegenstelling tot latere monotheïstische godsdiensten zoals het christendom, hebben de Romeinen nooit religieuze oorlogen uitgevochten. Zij hadden geen heilig boek zoals de Bijbel of de Torah. De liturgie lag niet vast. Naarmate het rijk uitdijde als een olievlek, absorbeerde het plaatselijke goden. Maar dat verliep geleidelijk, traag. En Romeinen namen ze ook niet klakkeloos over. Neem nu Cybele, een godin uit Asia Minor, Turkije. Die was nogal wild met bloedige feestjes en zelfcastraties. Dan was de Senaat toch eerder voorzichtig. Als we die gaan overnemen, dan gaan we die toch wel wat moeten romaniseren. En ook bij de Egyptenaren speelden de Romeinen leentje buur. Isis en Serapis werden waanzinnig populair. Keizer Septimius Severus liet zijn portret modelleren naar dat van Serapis, de god van het hiernamaals. Commodus en Caracalla die liepen dan weer in processies verkleed als Anubis, dat is die met zijn jakhalskop. Er zijn beelden gevonden van Egyptische goden in Keulen, Mainz, maar ook vlakbij Wenen en in het huidige Servië. Wat was er nog populair? Syrische godheden. In de 3e eeuw kreeg Elagabal een grote tempel, nota bene, op de Palatijn. En die god werd zelfs aanbeden helemaal aan de rand van het imperium. Aan de rand van de beschaving dus. Ja, sorry voor de luisteraars uit het Nederlandse Woerden. Verschillende religieuze cultussen zagen het licht in het Rijk. Bezoek in Rome deze verborgen parel. De San Clemente. Op het eerste gezicht de zoveelste kerk, maar het zijn maar liefst 4 opeenvolgende bouwlagen over elkaar, gebouwd door de eeuwen heen. Daalt u af, dan komt u in een tempel voor Mithra. In het oude Perzië was Mithra al langer dan een millennium een god van het licht, de hemel en van goede afspraken. Hier in Rome duikt hij op in de late 1e eeuw voor Christus en dan vooral als een zonnegod, met een mysteriecultus die de Romeinen uit hun duim hebben gezogen. Enkel voor ingewijden, dus er zijn nauwelijks bronnen over. Kortom, Romeinen integreerden exotische goden. Maar waarom? Vooral omdat ze gelijkenissen zagen, of gewoon puur pragmatisch. Zo van, och, kijk eens hier, Epona, een Keltische godin die ruiters en paarden beschermt. Willen we, superhandig met al onze oorlogen, met ruiters en paarden en al. En het volgende klinkt als een psychologisch spelletje om u tegen te zeggen. Wanneer Romeinen voor de poorten stonden van een vijandige stad, dan deden ze een invocatio. Ze nodigden de goden van de vijand uit om bij hen te komen leven. Rome zou hen bedenken met nog grotere tempels en veel meer offers. Op die manier probeerden ze om de lokale bevolking aan hun kant te krijgen. Maar pas op, ze kenden ook goden die volbloed Romeins waren. Zoals Bona Dea, letterlijk de goede godin, enkel voor vrouwen. Of Janus, de god van de doorgangen, van het openen en sluiten, van het begin en het einde. Er is nog gigantisch veel dat we niet weten. Maar één ding is zeker, goden waren omnipresent. Overal in het Rijk, van kleine terracotta beeldjes, maar ook op munten, mozaïeken, fresco's of als personages in toneelstukken. Het was een echte doe-godsdienst. Beelden in tempels bemiddelden tussen de god en de Romeinen. Als u tegen een Romein zou zeggen dat u gelovig bent, maar niet echt praktiserend, hij zou voorzeker de wenkbrauwen fronsen. Religie zonder praxis, raar. offers dienden juist om de relatie met goden op te bouwen en te onderhouden. Of zoals de schrijver Lucanius het zegt...
Het is duidelijk dat de goden niets doen zonder betaling. Maar ze verkopen de mensen hun gunsten. Gezondheid kun je kopen met een kalf. Rijkdom met 4 koeien. En het koningschap met 100.
Ik hou persoonlijk van Griekse en Romeinse mythologie. Maar bij al die mythes die slecht aflopen voor de sterveling, dan denk ik altijd, loemperik, had dan toch gewoon wat geofferd is, zeg. Hoe praktiseerden Romeinen eigenlijk? De vader des huizes bekleedde een soort priesterlijke rol en bad samen met de kinderen. Vesta was de godin van de haard, van het huishouden. Die ontving graag offers rond etenstijd. Er waren ook de huisgoden, de lares. Hun beeldjes werden vaak boven de haard geplaatst of ze zaten in Romeinse broekzakken. Zij waren soms nog belangrijker, want hun verering was vaak persoonlijker, intiemer. Ze beschermden van alles. Kruispunten, woonwijken, wegen, maar ook militaire campagnes en zeereizen. De grote goden waren dan meer voor publieke aangelegenheden. Al vonden archeologen in villas in Pompeji ook altaren voor Jupiter, Minerva en Isis. Het moment om in het gevlei te komen van de goden, dat was een religieus festival. Dan werd er lustig op los geofferd. Zoals op de Saturnalia, ter ere van Saturnus, de god van tijd, rijkdom en landbouw, gebaseerd op de Griekse Kronos. In december, het lijkt een voorloper van het kerstfeest, met een vakantie voor de kinderen. Met de Saturnalia lag het openbare leven stil. Aristocraten ruilden hun toga in voor casual. Slaven schoven aan tafel bij hun meesters. Ze lachten, dronken, dobbelden of speelden zo'n vreemd spel waarbij ze zichzelf moesten uitschelden. Een bloot dansje doen of een meisje optillen en 3 keer rond het huis dragen. Dat is voor de luisteraars die nog inspiratie zoeken voor het volgende kerstfeest. Hoe offeren Romeinen? Wel, dat hangt van hun status af. Een belangrijke veldheer die strijd gaat leveren, of een keizer, die laat wel eens een hele tempel tegelijk oprichten, of een standbeeld. De allerarmsten komen dan weer naar de tempel met wat wierook, of ze gooien een kushandje naar zo'n standbeeld van een god, dat is gratis. Maar laat ons eens een iets rijkere plebeier nemen. Die wandelt richting de tempel van een god, en terwijl hij bij zichzelf denkt, do ut des... Ik geef met de bedoeling dat jij geeft, heeft hij een offer mee. Bijvoorbeeld een dier. We nemen een schaap, maar alle vee is goed. Van varkens tot runderen. Jupiter lust al wel eens een witte os. En Venus, die zegt niet rap nee tegen een duif. Gevogelte kan dus ook. Met een haan of een gans is een god soms al geplezierd. Er zijn overblijfselen van slangen en honden gevonden. Er vindt een processie plaats. De priester heeft zijn hoofd bedekt met een toga. Het schaap wordt naar het altaar geleid. Het leeft nog, hè, voor alle duidelijkheid. Alle deelnemers maken zich schoon met gewijd water en besprenkelen het beest met gerstekorrels, wijn of mola salsa, een heilig keekske. Dan is het moment aangebroken om de goden aan te roepen. Wat gaat hij vragen? Herstel van een vieze ziekte? Gunstig weer voor zijn moestuin. Nee, hij vertrekt morgen op reis, dus hij vraagt Mercurius om een behouden vaart. En u denkt nu misschien, saai, wanneer wordt het hier bloederig? Na het gebed. Eerst verdooft de priester het dier met een slag op de kop, met een bijl of een knuppel, en daarna snijdt hij het de nek door. Het bloed giet hij op het altaar en de ingewanden snijdt hij eruit. En ik hoor u denken... En de dijbeenderen, wat gebeurt daar eigenlijk mee? Goed gedacht, die worden apart verbrand samen met de ingewanden. Oh, en wat met al dat vlees, vraagt u? Wel, het is een bende carnivoren. Het vlees wordt in porties verdeeld en de beste porties gaan naar de belangrijkste van het gezelschap. En ofwel wordt het dan ter plekke op de barbecue gelegd voor een banket, ofwel als takeaway meegegeven om thuis op te eten. De huiden gaan naar de priesters. Geen restjes dus. Op Too Good To Go, Romeinen laten niets verloren gaan. Het is nog niet gedaan. Aan de stroom van het bloed of de vorm van de ingewanden leest een speciale priester, een haruspex, of de goden u gunstig gezind zijn. Er bestond een hele batterij aan professionals die offerdieren lazen om te kijken of bijvoorbeeld een gevecht of een oorlog wel een goed idee was. Een augoer of een auspex, dat was een vogelwichelaar die de vlucht van vogels bestudeerde, de auspiciën. Wat kon nog boodschappen bevatten? Weersverschijnselen of dromen? En dat brengt ons bij de droom van een keizer, wat zeg ik, het visioen, dat wellicht het meest van invloed is geweest op de wereldgeschiedenis. We spoelen enkele eeuwen door, we schrijven het jaar 312. En vlak voordat hij zijn tegenstander in de pan wil hakken, maakt keizer Constantijn toch wel iets mee, zeker?
Even over de helft van de dag zag hij met eigen ogen aan de hemel, boven de zon, een zegeteken van licht. Het had de vorm van een kruis, met daaronder de woorden: overwin hierdoor. Dat tafereel had niet alleen hem verbijsterd, maar ook heel het leger dat hem op die expeditie volgde en het wonderteken waarnam. Ja, hij had zich afgevraagd, zei hij, wat die verschijning te betekenen had. Daarover peinsde en piekerde hij zo lang dat het nacht werd voordat hij er erg in had. Toen verscheen hem in zijn slaap de Christus van God, met het teken dat aan de hemel was verschenen. En hij gaf de keizer opdracht het aan de hemel geziene teken na te maken en te gebruiken als bescherming tegen vijandelijke aanvallen.
Jezus, heeft u wel eens zo'n visioen gehad? Ik niet. Nu, dit visioen wordt vaak geïnterpreteerd als het moment waarop Constantijn zich bekeerde en daarmee dus de grondslag legde voor het christendom als wereldreligie. Maar was het christendom aan het begin van de vierde eeuw dan niet super illegaal meer? Ja, dat is een goede vraag, ook al stel ik ze zelf. We zijn er nog niet. Samen met u gaan we kijken welke weg de vroege christenen hebben moeten afleggen. In hun beginjaren hebben ze het zwaar te verduren gehad. Nero was hun eerste vervolger, maar hij bleek lang niet de enige. Naargelang het christendom groeide, werd het meer en meer als een bedreiging gezien voor de gevestigde macht. Zijn christenen wel loyaal aan de keizer, de staat? U hoort onze specialist ter zake, Sophie Remijzen.
Er zijn eigenlijk twee fases, hè? Dus je hebt die periode vanaf het moment dat de christenen eigenlijk identificeerbaar zijn als een groep. Nee, dat zijn niet de Joden, dat zijn anderen. Tot 250 na Christus. En dat is de periode waarin, vooral eigenlijk die periode die interessant is, omdat we dan een beetje zicht beginnen krijgen op die gewone mensen. En dat begint echt pas in de loop van de derde eeuw, dat je ziet die gemeenschap is aan het groeien. En dan heb je keizer Decius, die in 250 een algemeen offergebod gaat uitvoeren. Die gaat zeggen, iedereen in het hele Romeinse Rijk moet nu een offer brengen ten voordele van het Romeinse Rijk, eigenlijk voor het goed van de staat. En ja, dat doen christenen natuurlijk niet, of dat willen ze niet doen, want dan moeten ze een offer brengen aan goden waarin ze niet geloven. En het gevolg daarvan is dat ze nu heel gemakkelijk die christenen kunnen identificeren. En dan begint er die grote fase, de grote, ergste fase van de christenvervolging in de tweede helft van de derde eeuw, begin vierde eeuw, waarin je die mensen dus echt veel, veel erger te lijden hebben.
Het was dus deelnemen aan heidense rituelen, ofwel hun verlosser achterna gaan. Met zijn kruisdood schiep Jezus een precedent van sterven voor het geloof. Een precedent dat veel navolging zou krijgen. Nu, sterven voor het geloof was niet helemaal nieuw natuurlijk. Denk aan de filosoof Socrates, die de gifbeker dronk omdat hij de Atheense goden niet wilde aanvaarden. Maar de eerste christelijke martelaar, Sint Stefanus, werd in Jeruzalem vermoord door Joden. Het vroege christendom zorgde vooral voor spanningen binnen het jodendom. De Romeinen zagen het verschil tussen christenen en joden nauwelijks. Martelaar. Wat is dat eigenlijk? Dat woord komt van martyr, dat is kerklatijn en betekent getuige. Een christen die bereid was om het loodje te leggen om de traditie van Jezus en de apostelen levend te houden. Een held van de vroege kerk dus. Of om het met de woorden van Tertullianus te zeggen, een Carthaagse theoloog, het bloed van de martelaren was het zaad van de kerk. Over die hun bloed gesproken, ik moet u weer iets bekennen. Christelijke martelaarsverhalen, daar heb ik ook altijd een zwak voor gehad. Spannende lectuur, al die vastberadenheid die meestal eindigt met een even gruwelijke als creatieve dood. Maar hier en daar moeten we ze wel cum grano salis nemen, met een korreltje zout. Het zijn legendes met een spirituele boodschap. Maar toch, hier onze persoonlijke top 3. Op 3. Sint Apollonia, een christelijke maagd in Alexandrië tijdens de vervolgingen van keizer Decius van daarnet. Zij weigerde haar geloof af te zweren. En daarom werden haar de tanden uit de mond getrokken voordat ze werd verbrand. Op 2. De heilige Agnes, Sint Agnes. Die wilde niet trouwen met een heidense man en daarom werd ze ter dood veroordeeld. De Romeinen hebben van alles geprobeerd, maar niets werkte. Ze werd naakt naar een bordeel gesleept. Maar haar haar begon ineens te groeien over haar naaktheid. Een man die zich aan haar wilde vergrijpen, werd op slag blind. Daarna gooiden ze haar maar op de brandstapel, maar het hout wilde niet branden. Of de vlammen weken weg van haar. Dan maar kop eraf, met een bijl. Dat werkte. Nu, het kind was ogarme 12 jaar oud. Haar schedeltje kunt u bezichtigen in haar kerk aan de Piazza Navona, op de plek waar ze gemarteld werd. Op een macabere manier is het schattig, want het lijkt een beetje op Jack Skellington van The Nightmare Before Christmas. En op nummer 1, Sint Sebastiaan, leider van de Pretoriaanse garde, een Romeinse soldaat dus, die christen was en daarom naakt werd vastgebonden aan een boom om dan een pijlenregen wonderbaarlijk te overleven. De jonge man is een icoon vandaag voor de gay community, want het levert altijd sexy schilderijen op. Google maar eens, maar zet de aflevering best eerst op pauze, hè? Daarna bleef Sebastiaan gewoon het geloof verspreiden, tot keizer Diocletianus hem liet doodkloppen en zijn lichaam in de Cloaca Maxima, het riool, liet dumpen. Elke dag worden er martelaars vereerd als heiligen en we zien ze in kunst. We kennen hun namen. Maar een groot deel van de christenen is geen martelaarsdood gestorven. Hoe was het leven eigenlijk voor hen?
Niet iedereen had die moed om te zeggen van nee, ik ben een christen, ook al ga ik ervoor sterven. En in de papieren vind je soms ook wel hoe de andere mensen daar dan mee omgaan. En een van de misschien leuk is misschien niet helemaal het woord, maar interessantere details is dat ze een soort van kleine geheimwoordjes echt gaan ontwikkelen om dat uit te drukken van hun christenheid. Bijvoorbeeld het getal 99. Dat is, zeg je waarom het getal 99? Dat is omdat als ze amen schrijven, amen, is het meteen heel, dan identificeren ze zich meteen als christen. En dat doe je natuurlijk, zet je niet graag op papier. Zeker niet in tijden van vervolging. Maar in het Grieks, ik weet niet of iemand of jullie ooit een beetje oud-Grieks gehad hebben, hebben alle letters ook een cijferwaarde. De A, de alfa, is de 1. De mu is 40, de eta is 8, de nu is 50. En als je dat allemaal optelt, krijg je 99. En daarom schrijven ze in plaats van amen 99 in die brieven, om zich zonder dat een niet-christen dat begrijpt, toch hun religieuze identiteit te kunnen uitdrukken.
Codes om discreet met elkaar te communiceren. Ze schreven het in het zand of op muren. Mij doet het denken aan de catacombes. In en rond Rome liggen ondergrondse tunnelstelsels. Het moeten er zeker 40 zijn geweest, waarin de vroege christenen letterlijk ondergronds gingen, daar de mis vierden en hun doden begroeven. De bekendste zijn die van de heilige Calixtus, 3e eeuw. Daar kom je soms op een muur of op een altaar een visje tegen. Een visje, ook dat was code. In het Grieks is vis ichthus. En dat is een acroniem, een afkorting voor in het Grieks Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Ook vandaag doen sommige christenen dat nog, ook veel Oosterse christenen, een visje achterop hun auto zetten. De 3e eeuw is niet de leukste. Als we de antieke auteurs erop nalezen, belandt het Romeinse Rijk dan in wat we noemen de crisis, met een hoofdletter C, van de 3e eeuw. Vooral tussen het jaar 235 en 285. We gaan er in onze volgende, laatste aflevering op in. Niet overal even tragisch, maar in het algemeen toch een staat van wanorde. In deze onzekere tijd zijn de oude goden weer alomtegenwoordig. In Straatsburg bijvoorbeeld zijn in de tweede helft van de 3e eeuw meer afbeeldingen van heidense goden gemaakt dan ooit tevoren. En als ik een Romein was, dan zou ik wellicht ook denken, ja, al die chaos die mij hierover komt, dat kan wel eens te maken hebben met die rare snuiters die onze goden niet aanbidden, maar een langharige Joodse timmermanszoon die aan het kruis is genageld en die de hele tijd loopt te verkondigen dat er slechts één God is, en dat is zijn vader, en vreemd genoeg is die vader dan niet die timmerman. Begrijpen wie begrijpen kan. De laatste keizer die de christenvervolgingen echt op de spits heeft gedreven, en dan zitten we begin 4e eeuw, vlak voor Constantijn, dat was Diocletianus. Hij was niet aan zijn proefstuk toe, want hij had al ervaring met de Manicheërs, volgelingen van een Perzische profeet. Die had hij levend laten verbranden. In het jaar 303 zijn de christenen aan de beurt. Voor hen kwam het allemaal een beetje onverwacht. Langer dan 40 jaar hadden ze hun geloof mogen belijden. Kerken mogen bouwen. Ze hadden mogen groeien. Nu had de overheid het opnieuw gemunt op hun organisatie, op de klerus. Ze confiskeerden eigendommen. Kerken werden vernietigd. Heilige geschriften verbrand. Christenen gemarteld. Toch voor Diocletianus bleef het moeilijk om al die christenen te identificeren. Dus komt hij met een leep trucje. We vonden een ontroerende brief van een christelijke man gericht aan zijn vrouw. Hij is naar Alexandrië vertrokken, omdat hij daar iets voor de rechtbank wil brengen. Maar wat blijkt? Dat kan op één voorwaarde, dat hij een offer brengt aan de oude goden. Dat kan hij niet volgens zijn geloof. Toch stelt hij zijn vrouw gerust. Hij heeft een heiden gevonden om hem voor de rechtbank te vertegenwoordigen en dat offer te doen. Op die manier heeft hij zijn religie niet hoeven prijs te geven. Gelukkig voor de christenen, alleen weten ze het nog niet, wordt er in het jaar 308 iemand tot keizer uitgeroepen door zijn soldaten. Constantijn, de man die in 312 zijn visioen krijgt. Weldra moet hij oog in oog staan met zijn concurrent, de rebel Maxentius, en een beslissende veldslag leveren bij de Milvische brug, iets ten noorden van Rome. Plots, bij klaarlichte dag, ziet hij dus een lichtend kruis. 'S Nachts droomt hij ervan en ziet de letters in hoc signo vinces. In dit teken zal je overwinnen. Hij laat zijn soldaten allemaal het kruis op hun schilden aanbrengen. En ja, ziet ge wel, hij slaagt erin om Maxentius te verslaan en uit erkentelijkheid maakt hij een einde aan de christenvervolgingen. In 313 vaardigde Constantijn het Edict van Milaan uit. Christenen werden vergoed voor jaren vervolging. 12 jaar later riep hij het eerste Ecumenisch Concilie bij elkaar. Dat is een kerkvergadering in Nicea, Turkije vandaag. 1800 bisschoppen kwamen er bij elkaar om een afwijkende stroming van het christendom te verketteren. Het Arianisme. Arianen waren volgelingen van Arius, een priester, die verkondigde dat Christus niet goddelijk was, maar een schepsel dus, van de ene God. En zo dus de heilige drievuldigheid afdeed als onzin. Ook al bleef het Arianisme bestaan, het christendom was nu echt gelanceerd. Constantijn begunstigde het christendom. Zijn zonen kregen christelijke leraren. Zijn moeder, de heilige Helena, zou in Palestina het kruis gevonden hebben waaraan Jezus was gestorven. Hij liet christelijke basilieken bouwen, zoals de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem, de geboortekerk in Bethlehem en in Rome de Sint-Jan van Lateranen, Sint-Paulus buiten de muren en de Sint-Pietersbasiliek, de oude, nog niet die van vandaag. Na heel wat veldslagen kwam Constantijn definitief als overwinnaar uit de bus en hij schonk het Romeinse Rijk een nieuwe hoofdstad. Daarvoor koos hij de stad Byzantium en hij gaf die een nieuwe naam, niet erg bescheiden, Constantijnstad, ofwel Constantinopel. Die stad werd in 330 ingewijd met een heidens ritueel. Belangrijk, de oude goden bleven nog bestaan. Velen zien het visioen van Constantijn als zijn bekering, maar hoogstwaarschijnlijk nam hij de christelijke god op als een onderdeel van het pantheon. Constantijn en de keizers na hem waren waarschijnlijk christelijk en heidens tegelijkertijd. Constantijn was een succesvolle keizer. In 335 zat hij zomaar even 30 jaar op de troon. Alleen Augustus had hem dat voorgedaan. In 337 ruilde hij het tijdelijke voor het eeuwige. Volgens een tijdgenoot, bisschop Eusebius van Caesarea, had hij het doopsel toegediend gekregen. Constantijn stierf dus als christen. Zijn mausoleum was de kerk van de heilige apostelen. Niet in Rome, maar in Constantinopel. Zijn sarcofaag werd opgesteld tussen monumenten voor de 12 apostelen, alsof hij een tweede Christus was. Wat na Constantijn? Zijn zonen, met de toffe namen Constantinus, Constantius en Constans, ja, houd die maar eens uit elkaar, die wilden zijn christenvriendelijke beleid voortzetten. Maar burgeroorlogen loerden weer om de hoek. Het is in deze context dat Eusebius van Caesarea zijn biografie van Constantijn schreef. En hij zette hem neer als een exemplum. Dankzij het christendom overwon hij, hij bekeerde zich uit dankbaarheid en dankzij hem waren christenen eindelijk veilig. Dat is een beeld uiteraard dat in de kraam past van christelijke schrijvers. Maar het verhaal is op los zand gebouwd. Het wordt niet echt bevestigd door niet-christelijke bronnen. Maar wat er ook van zij, Constantijn de Grote zorgde voor een wending in de wereldgeschiedenis. De verspreiding van de godsdienst kon nu beginnen. Toekomstige heersers konden rekenen op christelijke steun, zolang ze christelijk waren. Maar dan wordt toch wel ene Julianus keizer zeker. En ook al is die christelijk opgevoed, hij heeft een lelijke bijnaam gekregen, namelijk Julianus de Apostaat. Wat zoveel betekent als Julianus de Afvallige.
Hij heeft zich terug eigenlijk afgezet tegen dat christendom en hij gaat dat ook proberen terug in de politiek brengen. Dus hij gaat een aantal van die wetten van daarvoor terugdraaien. Hij gaat ook, en dat is misschien ook wel interessant, een aantal sterktes van het christendom ook wel erkennen. Hij gaat bijvoorbeeld iets dat echt gewerkt heeft bij de mensen, is dat idee van naastenliefde. Die christelijke gemeenschap die heeft echt een systeem, die is bovendien goed georganiseerd, dat is wel één kerk, dus met een hiërarchie van bisschoppen en zo. anders dus dan die verschillende heidense culten dat allemaal lokaal met een tempel samenhangen. En die gaan ook echt zorgen voor zieken, weduwen, wezen. Daar gaat heel veel van die christelijke energie in. En Julianus ziet ook wel dat dat werkt. Dus we zien ook dat hij op een gegeven moment dat ook gaat promoten eigenlijk. Van nee, dat moeten wij ook doen.
Toch kon Julianus het christendom niet de kop indrukken. Zijn regering kwam na nog geen 3 jaar abrupt ten einde in 363, toen hij tegen de Perzen streed. Ik heb altijd op school geleerd dat het christendom legaal werd onder Constantijn, maar dat het pas de staatsgodsdienst werd onder keizer Theodosius.
Want dat is zo'n beetje een handboek, weet je. Dan heb je die wet waarbij Theodosius het christendom verplicht maakt. Maar eigenlijk is dat niet helemaal zo. Dus het is veel complexer dan dat. En je moet echt ten eerste nadenken over hoe zo'n regels überhaupt werken. Wat wij de Romeinse wetten noemen, zijn eigenlijk bijna altijd regels die in reactie op een vraag, dat iemand bij de keizer komt vragen om, kan je hier niks aan doen, wat moeten we hier doen? Namelijk een regionaal probleem of een regionale vraag. En dat ze dan antwoorden en dat het antwoord in theorie overal geldig is, maar dat wil niet zeggen dat het overal meteen opgevolgd wordt. Maar eigenlijk is het een heel langzaam proces, waarbij eigenlijk dus het verplichten dat je christen moet zijn, dat christen de enige toegestane godsdienst, dat is pas 6e eeuw. Dus veel later, dus dat is pas 6e eeuw na Christus. Staatsgodsdienst vind ik daarom een heel moeilijk woord, dus ik houd er niet zo van. Je kan zeggen van oké, nee, maar het is de keizer, het is natuurlijk wel de godsdienst van de keizer. En in die zin kan je het woord misschien gebruiken, maar ik ben er niet zo'n fan van.
Het heidendom was dan wel aan het slinken, maar het was niet verboden. Ook was het christendom nog erg verdeeld. Die Arianen van daarstraks lopen bijvoorbeeld nog rond. Wat Theodosius echt vastlegde, was dat de heilige drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, officieel was. Theodosius de Grote stierf in het jaar 395. De 4e eeuw was een overgangseeuw geweest. Aan het begin ervan, onder Constantijn, was het christendom nog een marginale beweging rond een door Rome ter dood gebrachte misdadiger, een sekte die sinds haar ontstaan alles tegen scheen te hebben. En op het eind van de eeuw is ze de dominante godsdienst en heeft ze het heidendom verdrongen naar de rand van de samenleving. Dat lijkt vlug, maar het was een werk van lange adem geweest, dat honderden jaren heeft geduurd. Er was al lang een evolutie naar monotheïsme en Constantijn versnelde dat. Zeker vanaf de Romeinse staat een rol begon te spelen binnen de kerk, in plaats van ze kapot te willen maken, was ze gelanceerd. Het heidendom bleef bestaan tot de 6e eeuw, dus na de val van Rome. Wij eindigen onze aflevering opnieuw in het Pantheon. Dit gebouw getuigt van 2000 jaar geschiedenis. Maar hoe komt het eigenlijk dat het nauwelijks is aangevreten door de tand des tijds? Dat komt omdat het in 509 door keizer Phocas, die zit dan in Constantinopel, aan de bisschop van Rome is geschonken, de paus. En zo werd het als eerste heidense gebouw een kerk, gewijd aan de heilige Maria en alle heiligen en martelaren. Tientallen karrevrachten met hun beenderen werden vanuit de catacomben naar hier gebracht. Ooit wil ik hier wel eens komen op Pinkstermaandag. Dan regent het vuurrode rozenblaadjes door de oculus. Die verwijzen naar de vurige tongen die neerdaalde op Maria en de apostelen. Of achter dat special effect nu echt de Heilige Geest zit, of de Romeinse brandweer, daar spreken we ons niet over uit. De eerste persoon die uitdrukkelijk verzocht om hier begraven te worden, dat was Raphaël, de beroemde Renaissance kunstenaar. Ook liggen hier de eerste koningen van Italië, Victor Emmanuel en Umberto. Ik heb mij laten vertellen dat voor de enorme kandelaren naast hun tombes de kanonnen van de Engelenburcht opnieuw zijn gesmolten en dat op die manier het antieke brons weer is thuisgekomen waar het hoort. Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Volgens het evangelie sprak Jezus zo zijn apostel toe. Petrus betekent rots. En volgens het katholieke geloof staat het altaar van de Sint-Pieters pal op de locatie waar zijn stoffelijke resten waren teruggevonden aan het Circus van Nero op de Vaticaanse heuvel. De gigantische obelisk op het Sint-Pietersplein die stond ooit op de spina van dat circus, letterlijk de ruggengraat waar de racers rond moesten rijden en waarop christenen als levende fakkels dienst hadden gedaan. Daar waar ooit de oude goden de dienst uitmaakten, doen dat vandaag de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en alle heiligen. De deuren van de basiliek Sint-Jan van Laterane, dat zijn die van de oude Senaat. Het Circus Maximus werd afgebroken en stenen ervan gebruikt voor de bouw van kerken. In de arena van het Colosseum prijkt vandaag een enorm kruis. Daar leidt de paus traditioneel de kruisweg met Goede Vrijdag. En over paus Franciscus gesproken, zijn profiel op X, dat heet Pontifex. De pausen hebben de titel van opperpriester geadopteerd. En zo ratelt het rad van recyclage in Rome. Het Romeinse Rijk is dan wel gevallen, dat zien we volgende aflevering, maar de kerk is de ware erfgenaam. Ze spreekt nog de taal en heeft zich comfortabel genesteld in de fundamenten van het Rijk. Voor vandaag bedanken we de goddelijke Christel Verbeke en manlief Jean Thomas. Net als Veerle Eikermans uit de eerste aflevering zijn dat de fijnste ouders die een geschiedenisleraar zich kan wensen op oudercontact. Voor de hulp met de inhoud zouden we met plezier een dierenoffer brengen aan de deskundige Sophie Remijzen. Ten slotte bedanken wij ook onze rots, Laurens Luiten. En als ik het woord wij zeg, dan spreek ik niet in pluralis majestatis. Wij zijn een team. Benjamin Gooivaerts, Laurent Pochet en ik, Jonas Goosenaerts, schreven de tekst en Philip Veekemans deed de montage. U kunt ons hobbyproject nog altijd steunen met een fooi op www.fooiepot.com/geschiedenis voor herbeginners. Volg ons op Facebook of Instagram. We horen u graag terug in onze laatste aflevering van de Romeinen. Arrivederci.